Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Hartelijk goedemiddag, luisteraars van Radio Signaal. De zender van Groot Amsterdam op het gebied van gezondheid en gerelateerde kunst, cultuur en sport. Ik ben vandaag uw presentator, mijn naam is Jan Barnhoorn. Het is vandaag donderdag 1 oktober 2020, de 275e dag van het jaar. En wat voor jaar is het? Het is een ongelooflijke situatie. Wat we zien is dat het aantal coronabesmettingen alleen maar toeneemt, terwijl we dachten dat het af zou nemen. Het is, wat je zegt, een hele hete herfst. Wat veel mensen zien is dat de solidariteit nog niet volledig aanwezig is. Er wordt als advies gegeven mondkapjes, maar als je om je heen kijkt in winkels en andere etablissementen, zie je dat er nog weinig wordt nageleefd. En dat is toch jammer, want doe je het niet voor jezelf, doe je het voor een ander. Feit is dat als deze pandemie zich voortzet, er nog veel meer beperkende maatregelen zullen komen. Dus zowel ouderen als jongeren zouden eigenlijk direct naar het mondkapje moeten grijpen. Ze zouden ook eigenlijk overal beschikbaar moeten zijn, op alle punten. Daarnaast vinden we, en dat hoor ik van vele kanten, een hele grote eenzaamheid bij mensen. Normaal zijn het er in Amsterdam al heel veel, maar met de huidige beperkingen is het voor veel mensen bijna niet uit te houden. Heel veel ouderen en ook mensen met een beperking zitten thuis. Hebben slechts contact via e-mail of telefonisch en dat is vaak beperkt. Daardoor moeten we mensen toch oproepen, kijk een beetje om je heen. Kijk bij je buren, kijk eens bij mensen in de buurt. Kijk eens of ouderen wel buiten komen, of ze hun boodschappen wel kunnen doen. Misschien willen ze gewoon even praten. Doe dat gewoon. Je maakt er nieuwe vrienden mee. En ik denk dat het voor ons allemaal een goede zaak zou zijn als we uit de pandemie komen. En ongeschonden, zowel lichamelijk als geestelijk. Vandaag gaan we het hebben over een organisatie die buitengewoon veel doet voor de lichamelijke en geestelijke positie van zwakkeren, maar ook voor mensen die het spoorbijster zijn, of voor mensen die gewoon hulp nodig hebben. Dat is ongelooflijk. Ze doen het al zoveel jaren en met zoveel inzet dat veel van onze luisteraars in het verleden al hebben gezegd, besteed er eens aandacht aan, want het is eigenlijk ongelooflijk. Wat gaan we vandaag doen? We hebben vandaag een gesprek met Harry Doef. Hij is directeur zorg van het Leger des Heils Amsterdam. En we hebben een aanvullend gesprek met Yvonne van Lambalgen. Zij is coördinator bij Boshart Noord. Allebei mensen die volledig ingevoerd zijn bij het Leger des Heils. Dus wij kunnen gewoon vragen wat we willen, denk ik. We hebben ook een heleboel vragen. We gaan dat doen na de muziek.
Sweet coconut drink sometimes,
Zeer goede Nederlandse zangeres hebben, bewijst zij maar weer eens. Het is Janne Scha met Lights. Het is een Nederlandse zangeres, liedjeschrijver ook. Ze maakte tot 2010 deel uit van de band Room 11, later van Scandinova. Ze treedt nu ook solo op onder eigen naam. Dit nummer komt van het album OK uit 2018. Inmiddels hebben we denk ik de heer Harry Doef van het Leger des Heils aan de telefoon. Dat hopen we dan maar.
Ja, dat is correct. Goedemiddag met Harry Doef.
Fijn. Hartelijk welkom in de uitzending. Veel van onze luisteraars hebben al langere tijd aan ons gevraagd van... kunnen jullie nou eens wat aandacht besteden aan het Leger des Heils? Want we lezen er eigenlijk niet zo heel veel meer over. En voor ons doen ze ongelooflijk veel. Nou, heb ik uw website bekeken en ook uw jaarverslag. En ik was bijzonder onder de indruk van alle activiteiten. Maar misschien wilt u... de organisatie van het Leger des Heils in Amsterdam nog een keer uitleggen hoe die in elkaar zit.
Wow, dat is best ingewikkeld, maar ik ga mijn best doen. Leger des Heils is in Amsterdam een redelijk grote organisatie. Er werken zo'n 1200 mensen in vaste dienst. Daarnaast hebben we zo ongeveer 250 vrijwilligers. En wij zijn in de stad Amsterdam op heel veel verschillende gebieden actief. En natuurlijk zijn we bekend om een aantal gebieden. Ik denk bijvoorbeeld aan de dak- en thuislozenzorg, aan de soepbus. Dat kennen de meeste mensen wel. Maar het palet is veel breder dan dat. Zo hebben we ook een tehuis voor intensieve kindzorg. Doen we ook veel werk onder de slachtoffers van mensenhandel, prostitutie, jeugdzorg, ouderenzorg, medische voorzieningen, gezinsbegeleiding voor gezinnen waar sprake is van multiproblemen. Eigenlijk op heel veel verschillende gebieden zijn wij actief. Beantwoord dat een heel klein beetje de vraag?
Ja, zeker. Maar ik heb straks nog een heleboel vragen over die activiteiten die u uitoefent. Want heeft u al die kennis zelf in huis? Ik begrijp dat u werkt ook met ketenpartners. En ik heb
uiteraard.
Ik heb gehoord, de gemeente ziet u als een strategisch partner. Dus is een hele nauwe samenwerking met andere hulporganisaties in Amsterdam.
Ja, zeker. Absoluut. En daar wordt echt uitstekend mee samengewerkt. Als ik even terugkijk naar de afgelopen 6 maanden met de hele coronacrisis. Ja, dat zouden wij als leger dus eigenlijk natuurlijk nooit alleen kunnen doen. Geen enkele zorgorganisatie zou dat alleen kunnen doen. Dus daar hebben we heel nauw met elkaar de schouders onder gezet. Ook goed samenwerken met de gemeente, met de GGD. Met de ziekenhuizen. Ja, nogmaals, anders zouden we nooit zoveel mensen hebben kunnen opvangen. Hebben we nooit zoveel gezinnen kunnen begeleiden. Dus nee, alleen doen we dat gelukkig niet. Daarvoor hebben we ook hele goede en sterke collega-partners.
Ja, want ja, u heeft Goodwill Center in Amsterdam. Daar kom ik zo nog even over. U heeft ook een aantal vaste plekken waar mensen ondergebracht worden, waar ze kunnen verblijven. Daklozen, ja. Mensen die helemaal. U zet zelf in uw missie. In Nederland zet het leger de Schijl zich al bijna 130 jaar in voor mensen zonder helper. Ja. En dat valt daaronder. Iemand, want hoe moet ik het eigenlijk zien? Hoe komen mensen bij u terecht? Is dat heel divers?
Dat is heel divers, maar dat zit dan vooral in dat zonder helper. En er zijn heel veel zorginstellingen en die doen fantastisch werk. En dat werk hoeven wij ook absoluut niet over te doen. Waar wij dus voortdurend naar op zoek zijn van, zijn er lacunes in het hele zorglandschap? Zijn er ondanks dat hele diverse aanbod misschien toch nog slachtoffers? En daar proberen wij ons iedere keer op te richten. En dat verklaart ook meteen waarom we zo'n heel breed palet aan zorg hebben. Ja, het is nooit een strategisch plan geweest om een kinderhospice te beginnen. Dat is meer geboren uit het idee van er is een lacune en dat pakken we op. En natuurlijk doen we dat niet alleen. Dat doen we dan ook weer met een aantal andere aanbieders. Maar zo zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe plekken waar mensen tussen wal en schip vallen. Dat betekent ook dat we proberen om voorzieningen ook weer over te gaan dragen naar andere organisaties, zodat wij onze mensen weer kunnen vrijspelen om weer opnieuw op zoek te gaan naar, zijn er hier slachtoffers in Amsterdam die tussen het wal en schip vallen?
Ja, want dat is ook uw strategie of uw wijze van werken. U zegt, er is een lacune die niet opgevuld is. Daar zetten wij onze mensen op in en onze kennis gebruiken we daarvoor. Maar als daar weer een reguliere zorg voor is, trekken wij ons daar terug?
Dan zouden we dat graag willen overdragen, inderdaad. Ik noemde zojuist al even een kinderhospice. Wij zijn nu zover dat we dat over een jaar kunnen gaan overdragen naar het Jeroen Bidhuis. En dan wordt het ook weer losgeweekt van het Leger des Heils. En dan trekken wij ons weer terug en dan gaan wij op zoek naar nieuwe slachtoffers. Want helaas groeien we nog ieder jaar als organisatie. En dat betekent dat er nog altijd heel veel mensen tussen wal en schip vallen.
Hoe komt dat nou eigenlijk toch? Want je zou zeggen, nou ja, mensen zijn allemaal wel zich er wel van bewust dat wij elkaar moeten helpen, maar blijkbaar gebeurt het niet.
Ja, we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat er in de afgelopen 10, 15 jaar misschien ook wel behoorlijk wat voorzieningen zijn afgebroken. Zeker in de welzijnswereld. We moeten ook in oogenschouw nemen dat de samenleving ook steeds ingewikkelder wordt. En misschien niet voor u en mij. En wij vinden bijvoorbeeld ontzettend makkelijk dat we alles via internet kunnen doen. Bankieren kopen, verzekeringen afsluiten. Maar er is ook een groep mensen in de samenleving voor wie dat heel ingewikkeld is. En die onvoldoende hun voordeel kunnen behalen bij dit soort ontwikkelingen. En die steeds meer op zichzelf aangewezen worden. En dat is een groep mensen die moeilijk te benaderen is. Het is een groep mensen die vaak ook problemen hebben op allerlei verschillende gebieden. Denk aan schulden of denk misschien aan verslaving. Kunnen heel veel dingen zijn, verstandelijke beperking. En dat is een groep waarbij het lijkt alsof ze steeds minder goed kunnen aanhaken bij de rest van de samenleving. Dus ieder tijdsgevricht creëert natuurlijk ook weer zijn eigen slachtoffers. En dat is waar wij als Leger de Zeils voor willen zijn.
Ja, want dan als ik dan ook in gemeentelijke stukken lees ik altijd eenzaamheid is een ongelooflijk groot probleem in Amsterdam. Betekent dat dat die eenzaamheid ook vaak de basis is voor verdere problemen? Dat mensen elk sociaal contact verliezen of in ieder geval in een sociaal isolement verkeren?
Ja, ik zou wel zeggen dat eenzaamheid is het gif van deze tijd. Die stelling zou ik echt wel durven stellen. Maar ik zal proberen aan de hand van een voorbeeld. Als uw huis vanavond in de brand vliegt, waar gaat u dan naartoe?
Ja.
Ik kan me voorstellen, misschien naar vrienden of naar familie of naar kennissen. Er zijn altijd wel mensen waar je een beroep op kan doen. Maar er is ook een groep Amsterdammers, een groep Nederlanders, die op zo'n moment echt niet zouden weten waar ze moeten aankloppen. En die om wat voor reden dan ook helemaal geen netwerk om zich heen hebben gebouwd en hebben onderhouden. Ja, en dan wordt het ineens heel moeilijk. Ja, wat klop je dan aan? En dan kom je toch al snel bij een zorginstelling als het Leger des Heils.
Ja, want u bent voldoende zichtbaar voor die mensen. Want ze komen allemaal bij u. Want gaat het om een grote groep mensen die in de problemen komt? Ik lees bij u wel eens, geloof ik, 3000 of zo. Maar misschien zijn het
er
wel meer.
Ja, wel meer. Ja, veel meer. Kijk, en dat is alleen het Leger des Heils. Hè. Dus er zijn nog tientallen andere zorgaanbieders die hun groep mensen, klanten alleen maar groter ziet worden. Dus u vraagt mij, is een grote groep mensen? Ja, het is een veel, veel te grote groep mensen. Ja. En eenzaamheid helpt daar niet bij.
Nee, want kunnen we dat oplossen als gemeenschap? Wat doen wij fout? Wat doe ik fout? Wat zou ik kunnen doen om te voorkomen dat er nog veel meer bijkomen? Of zijn die mensen zo onzichtbaar dat je het niet ziet? Want in mijn eigen buurt zie ik het eigenlijk niet. Maar dat ligt waarschijnlijk meer aan mezelf. Hè?
Maar daar roept ook niemand, zet zijn raam open en schreeuwt naar buiten, ik ben zo eenzaam. Nee. Er zit ook veel schaamte omheen natuurlijk. Als u vraagt, kan ik daar wat aan doen? Nou, ik zou zeggen, bel na de uitzending ons op en word een maatje bijvoorbeeld. Ja. En dan kunnen wij u in contact brengen met iemand die bij ons begeleiding heeft. Maar ja, alleen een hulpverleningscontact, dat helpt je, maar dat maakt je nog niet minder eenzaam. Dus wij proberen ook mensen, vrijwilligers, te koppelen aan andere mensen. Zodat je naast je diepgaande zorggesprekken ook gewoon gesprekken hebt voor de leuk. Over het weer, over vakantie, over kunst.
Ja. En dat is eigenlijk een hersocialisering? Of mag ik dat niet zo noemen?
Nou, ik zou eerder zeggen een herverbinding met elkaar. En dan bij voorkeur natuurlijk wel zo dicht mogelijk in de buurt waar je woont. Want ja, dat is uiteindelijk wel de habitat waar je leven zich grotendeels afspeelt. Hè? Ja.
Want dan hebben we nu die coronatijd. Wat voor invloed heeft dat gehad? Ongetwijfeld, u moest ook 1,5 meter afstand houden. Dingen moesten dicht. Mensen zijn minder bereikbaar. Heeft dat het probleem nog sterk vergroot? Of kunt u het aan?
Nou, dat zijn twee vragen.
Ja.
De laatste is het makkelijkst. Ja, dat kunnen we aan. De eerste, ja, dat heeft het wel versterkt. Want een deel van de mensen werd daardoor nog eenzamer. Er zijn ook initiatieven geweest waardoor het tegengestelde effect werd bereikt. Ineens klopten we aan bij de buren, bij de bovenburen, omdat je weet dat die wat ouder is. En je vraagt, kan ik boodschappen voor je doen? En dat soort mooie initiatieven, dat helpt natuurlijk wel. Dat helpt ook in de strijd tegen eenzaamheid. Dus van dat soort initiatieven, koester ik wel de warme hoop dat we dat ook blijven doen. als deze hele coronacrisis achter ons ligt.
Denkt u dat het gebeurt? De mens kennende?
Ja, maar ik ben ook een heel positief ingesteld mens. Ik heb prachtige, ondanks de crisis, heb ik fantastische dingen voorbij zien komen de afgelopen maanden. Dus ja, ik koester hoop.
Ja, want als je de algemene activiteit en hulpverlening van het Leger des Heils ziet, waar ligt de grootste bottleneck? Wat is het grootste probleem in de stad?
Want, bedoelt u dan los van de corona?
Of? Ja, los van die corona. Want ik begrijp dat die problemen zijn er allemaal al. En die worden door de corona waarschijnlijk versterkt. Want ik lees dan vaak over verwarde personen. Mensen die dakloos zijn. Of mensen die dakloos zijn en eigenlijk helemaal niet onder dak willen.
Ja, nou ja, kijk, sommige problemen werden in één keer wel heel zichtbaar door die corona. Hè? Ik weet nog in het begin van de eerste coronagolf. Dat de overheid zei, blijf binnen. Ja, blijf binnen als je dakloos bent. Waar ga je daar naartoe? Dat is natuurlijk wel een majeur probleem. Toen we eenmaal samen met andere zorgaanbieders zoals HVO Querido en de Regenbooggroep sporthallen en hotels gingen openen om de dakloze mensen op te kunnen vangen, ja, bleek ook dat er meer en meer en meer mensen een beroep deden op die zorg. Dus als u aan mij vraagt wat is er een groot probleem in deze stad, ja, dan vind ik toch de hoeveelheid dak- en thuislozen, dat vind ik een enorm probleem, want hoe kan een mens zijn leven nou opbouwen als hij niet een eigen thuis heeft? Ja. Maar ja, eenzaamheid vind ik ook echt het gif van deze tijd. Een groot probleem. Jongeren die opgroeien in een onzekere tijd. Gezinnen die te maken hebben met een stapeling van problemen die er gewoon niet meer uitkomen, die door de bomen het bos niet meer zien en niet meer weten waar ze kunnen aankloppen. Als ik denk aan mensen die hier zonder verblijfstitel toch in de stad verkeren en ongelooflijk kwetsbaar zijn om te worden uitgebuit in mensenhandel, prostitutie of aan problemen geen gebrek in deze stad.
Wat ik dan gekker vind, we kunnen al die problemen benoemen. En we kunnen, u kunt er waarschijnlijk ook aantallen bij aangeven. Dus als je die benoemde zaken en die aantallen bij elkaar in een vierkantje zet, dan zou je toch als gemeente en gemeenschap moeten zeggen, oké, dat zijn, weet ik wel, 20.000 mensen. En we hebben er dit voor nodig en dan lossen we het op. Of is dat te simpel gesteld?
Ja en nee. Ja, in de zin op het moment dat je zou zeggen, we hebben 10.000 daklozen en we bouwen morgen 10.000 huizen. Dan hebben we binnen een korte tijd dat probleem redelijk opgelost. Waar het niet dat er onder de dakloosheid vaak ook allerlei andere problemen nog spelen. Dus die zullen we ook meteen moeten oppakken.
Met begeleiding. Maar dus we zeggen nieuwe huizen en begeleiding doen we.
Absoluut.
En dan is het opgelost.
Dan is voor dat probleem, dak- en thuisloosheid, is het wel voor een heel groot deel opgelost. Maar huisvesting is een van de grootste landelijke problemen. Of laat ik het zo zeggen, gebrek aan huisvesting is een van de allergrootste problemen op dit moment.
Maar,
en dan zeker in Amsterdam natuurlijk betaalbare huisvesting.
Ja, ik zou zeggen, dus als er een hele zak geld staat, dan is het op te lossen.
Nou, met geld kan je heel veel oplossen. Ja. Meteen de eenzaamheid.
Dus als we geen tunneltje onder de A10 leggen, een onnozel tunneltje voor 1 miljard. En we zouden 1 miljard besteden aan sociale zaken, dan zouden we een heel eind verder komen.
Ja, dan wachten we wat langer op de pont. En dan hebben we heel veel kwetsbare mensen geholpen.
Oké. Als je in Amsterdam krijgt u natuurlijk een grote toeloop van mensen, dat begrijp ik. In Nederland zijn in de meeste gebieden Leger des Heils vestigingen. Is er een wisselwerking tussen die verschillende vestigingen in den landen, als je hier een overloop hebt, dat je terugvalt op, ik weet niet, Utrecht of Haarlem of Alkmaar of Drenthe? Of werkt dat niet zo?
Dat was er al, dat was er, dat, In de praktijk is er best wel weer veel wet- en regelgeving die dat moeilijk maken. Neemt niet weg dat we het wel altijd zullen blijven proberen. Maar het gebrek aan huisvesting is al lang niet meer een probleem van Amsterdam. Het is ook niet een probleem van de vier grote steden. Eigenlijk zie je het in een groot deel van het land dat er onvoldoende betaalbare huisvesting is. Dus waar we 10 jaar geleden misschien nog zeiden van in Amsterdam kunnen we niets voor je doen, maar in Almere heb je heel snel een woning of in Lelystad. Ja, dat is nu ook al wel voorbij. Dus ja, we werken samen en in crisissituaties vinden we altijd wel weer een oplossing voor elkaar. Maar dat is onvoldoende om die grote aantallen niet te kunnen helpen.
Oké, dan kom ik gewoon bij een ander probleem. Dan zeg ik nou, er zijn ontzettend veel mensen met psychische problemen. Is daar een oplossing voor aan te geven? Want ik lees toch wel heel veel, dat doet me toch wel wat als ik dat lees. Ja, verwaarde persoon moet je niet noemen, maar mensen met een psychisch probleem. En er blijken toch heel veel te zijn die blijkbaar ook onvoldoende hulp krijgen of kunnen krijgen. Zijn daar wachtlijsten of waarom wordt dat dan niet opgelost?
Ja, dat is heel ingewikkeld. Kijk, op het moment dat iemand een hele duidelijke psychiatrisch probleem heeft, zal die hulp ook vrij snel gegeven kunnen worden. Maar er zit natuurlijk enorm veel ruimte tussen een zware psychiatrische diagnose enerzijds en het volkomen normaal geaccepteerde gedrag zoals dat eigenlijk helemaal niet bestaat. En daar heb je heel veel tussenvormen van. Kijk, grote psychiatrische klinieken in de bossen, die zijn er natuurlijk niet zoveel meer. Het Amsterdamse model heeft er ook altijd voor gepleit om mensen zoveel mogelijk weer in de stad op te gaan nemen. En ja, dat betekent ook dat er in de stad steeds meer mensen komen wonen waarvan wij het gedrag soms moeilijk kunnen interpreteren. Plus is er natuurlijk ook wel een soort maatschappelijke tendens gekomen dat op het moment dat je een bepaald gedrag niet snapt of misschien zelfs beangstigend vindt, dat we heel snel de politie bellen. Ja. Dus als iemand misschien in zijn ondergoed hard staat te schreeuwen, kan je vragen, meneer, kan ik iets voor u doen? Kan ik iets voor u doen? Of je belt de politie natuurlijk. En ik snap best hoor dat mensen dat moeilijk vinden om te doen, want het kan ook wel eng zijn. Aan de andere kant, ja, de politie bellen, dan kom je in een hele andere dynamiek terecht. En ja, komen weer de stukken in de krant te staan van de verwarde personen die zo ingewikkeld zijn. Ben ik nog bestaan? Want er komen heel veel telefoontjes van mij doorheen.
Ja, het is een kleine storing.
Ja, ik word van alle kanten gebeld, merk ik. Maar ja, of er echt zo'n grote toename is van psychiatrische mensen in de samenleving, dat weet ik niet. Dat laat het aantal opnames niet zien. Veel wachtlijsten worden toch ook wel goed aangepakt. Dus ik ben altijd wel dubbel in deze berichtgevingen.
Ja. U heeft het heel druk, we zullen het wat gaan afsluiten. De kernwaarde van het Legers Heils is nog op christelijke grondslag?
Ja, dat klopt.
Dat is ongewijzigd. En de grootste bottleneck die u nu ziet, zijn eigenlijk de punten die we al gehad hebben. Eenzaamheid, psychische problematiek, dakloosheid en dat soort zaken.
Ja.
Hoe kunnen wij helpen als Amsterdammer? Heeft u dan liever financiële donors of vrijwilligers? Of zegt u nou, je kan wel beide zijn, dat hebben we even nog liever.
Ik kan beide kunnen natuurlijk heel goed gebruiken, maar mijn hart wordt warmer van een grote groep goed gemotiveerde vrijwilligers of medewerkers die bereid zijn om onze waarden toe te passen in de stad en zoveel mogelijk kwetsbare mensen te helpen. Dus dan kies ik toch even voor de mensen en niet voor het geld.
Want u zegt, de vraag naar vrijwilligers blijft onverminderd groot.
Absoluut, absoluut. Als er mensen zijn die zeggen, nou, ik heb een paar uur in de week over en ik zou een maatje willen worden van iemand die wordt begeleid door Leger des Heils, dan is dat heel goed voor het Leger des Heils. Maar nog veel belangrijker is dat heel goed voor de cliënt die wij begeleiden. En ja, hopelijk kan zo'n maatje toch ook weer een cliënt helpen om op een betere manier te aarden in de wijk waarin hij woont. En het gevoel van eenzaamheid toch wat naar de achtergrond te drukken.
Ja, want als laatste, sommige vrijwilligers zeggen tegen mij wel eens, maar heb ik dan wel voldoende waarde voor zo'n grote organisatie?
Nou, absoluut. Absoluut. Ik bedoel, ieder mens is die zich wel inzet, is fantastisch.
Oké, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. We hebben een heleboel informatie over het Leger des Heils. Een fantastische organisatie die we zien.
Dank u wel.
Als mensen vrijwilliger willen worden, hoe moeten ze het doen? Waar moeten ze zich melden?
Leger des Heils Amsterdam. Op de site staat alles prima aangegeven. En dan zullen we heel snel contact met u opnemen.
Fijn. Heel hartelijk bedankt en een prettige dag. En veel succes en sterkte in de coronatijd.
Dank u wel. U ook. Blijf gezond.
Dank u.
Say it's here where our pieces fall in place. In your rain, softly kisses us on the face. Anywhere means we're running. We can sleep and see them coming. Where we drift and call it dreaming. We can weep and call it singing. When our hearts are strong enough, we can bow, cause our music's warmer than blood. Where we see enough to follow, we can hear when we are hollow. Where we keep the light we're given, we can lose and call it living. Where the sun isn't only sinking fast. Every night knows how long it's supposed to last. Where the time of our lives is all we have. And we get a chance to say before we ease away, for all the love you've left behind, you can have mine.
Dit was Iron & Wine met Call It Dreaming. Het is een Amerikaanse singer-songwriter, Samuel Bean. Hij deed meestal op met een zevenkoppige band. Daarnaast ook wel solo. Zijn muziekstijl is voornamelijk folk. Dit nummer komt van het album Beast Epic uit 2017. Ik denk dat ik Yvonne van Lambalgen aan de telefoon heb. Maar zeker weet je het in deze tijd nooit.
Nee, dat klopt.
Hartelijk welkom in de uitzending.
Dank u wel.
We hebben een heel leuk gesprek gehad met Harry Doef over de algemene zaken bij het Leger des Heils.
Ja.
En nou zie ik ineens staan Yvonne van Lambalgen, coördinator bij Boshart Noord. Wat is Boshart Noord?
Dat is een buurthuis van het Leger des Heils. Waar we gewoon elke dag ontzettend veel mensen ontmoeten en iets voor proberen te betekenen. En daarbij hebben we een tweedehands kledingwinkeltje.
Want is dit een van de Goodwill Centra Amsterdam?
Ja, dit valt onder de Goodwill Centra Amsterdam. En ik weet niet of Harry dat al uitgelegd heeft. Maar Goodwill Centra Amsterdam valt eigenlijk al het werk van het Leger des Heils in Amsterdam onder. En dit buurthuis is maar een heel klein schakeltje in al die dingen die we doen.
Want wat is de hoofdactiviteit van het buurthuis? Want ik heb het met Harry gehad over, nou ja, over wat jullie allemaal doen. Hè? Dingen tegen eenzaamheid, verslaving, opvoeding, gezondheid, psychische problemen. Dat zijn ook de mensen die zich bij jullie melden. Of moeten die op een ander punt komen? Zijn jullie niet geëquipeerd om dat soort zaken te regelen? Of komen die mensen in eerste instantie bij jullie?
Nou, primair zijn we er voor buurtbewoners. En het maakt dus niet uit of je nou jong bent of oud. Of dat er wel iets met je is of niet. Maar wat we zien is mensen die toch wel kampen met eenzaamheid. Dat daar dit buurthuis wel een eerste plek is om je sociale netwerk op te doen of te verbreden. En natuurlijk komen er ook allerlei mensen binnen met een hulpvraag. En als het echt hele kleine, makkelijke hulpvragen worden, dan kunnen we daar zelf iets mee en anders verwijzen we door.
Ja, wat kunnen mensen bij u doen? Kopje koffie drinken, een beetje kletsen met elkaar?
Kopje koffie drinken, elke dag koken we. We doen normaal gesproken heel veel activiteiten op het gebied van sport of spel of creativiteit of zingeving of voor kinderen heel veel eigenlijk op vraag van de buurt.
Want iedereen is daar welkom, jong, oud, wie dan ook. Dat is. Want zijn er veel van die centra in Amsterdam, van die buurthuizen die u exporteert?
Er zijn zes van deze buurthuizen in Amsterdam. Allemaal door Amsterdam heen. En we hebben allemaal dezelfde visie. En tegelijkertijd zijn we ook weer allemaal anders. En dat komt doordat elke buurt weer anders is.
Ja. Want hoe zou u uw eigen buurt willen omschrijven? U zit in Noord?
Ik zit in Noord en ik zit in een buurt waar wat meer oudere mensen wonen. Dus dat vormt ook de hoofdmoot van onze bezoekers, wat oudere mensen, die wel overal en nergens vandaan komen. Dus het is wel multicultureel. Maar wat bij ons kenmerkend is, is dat bijvoorbeeld de eerste om 's morgens om 8 uur al binnen staat. Dus kijk naar mijn collega in Zuidoost, die hoeft voor 12 uur 's middags de deuren niet open te doen, want dan is er nog niemand.
Zo
proberen we heel erg te kijken naar wat is de behoefte en hoe kunnen we daarop inspelen.
Ja, zeer onderscheidend per wijk dus. Ja,
ja. Ja.
Want wat zoeken de mensen bij u? Want ze lopen zomaar binnen. Ik bedoel, ze komen toevallig langs en ze lopen binnen. Of ze horen het van iemand. Of ze worden doorgestuurd door iemand.
Ja, dat is heel verschillend wat iemand zoekt. De een komt echt gericht voor een activiteit. Vanmorgen hadden we Pilates en dan komen mensen dan speciaal daarvoor. De ander komt hier speciaal voor een creatieve activiteit. En weer een ander is op zoek naar een stukje gezelligheid. Of die wil graag met andere mensen aan tafel zitten om te eten. Dus ja, dat is per persoon zo verschillend waar mensen voor komen. Maar wat we zien is dat er voor heel veel mensen zo belangrijk zijn, omdat we een structuur ook bieden aan een dag. Hè. We zijn er 's morgens vroeg al, dan kun je binnenkomen, dan staat de koffie klaar. Tijd voor een praatje of een spelletje. Nou ja, dan om 10:30, 11:00, dan begint de eerste activiteit. Gaan om 12:30 warm eten met elkaar. Daarna is er weer een activiteit. Dan drink ik een lekker kopje thee. Dus eigenlijk wordt die hele dag zo gevuld, waar mensen gewoon houvast aan hebben. En daarnaast zien we ook dat er gewoon vriendschappen ontstaan en soms zelfs liefdesrelaties.
Ja, want die maaltijden verstrekt u elke dag?
Elke dag, ja. Ja,
want ja. Het buurthuis is niet dag en nacht en open. Het is geen nachtopvang.
Nee, nee. Nou ja, meestal gaan we rond 4:00 dicht. Maar dat moet je heel rekkelijk zien. We hebben niet echt vaststaande openingstijden. Want als het gewoon gezellig is, dan blijven we gewoon nog.
Ja.
Het is echt heel erg flexibel en is heel erg op vraag gericht. Als er om 4:00 nog mensen zitten, dan zeggen we niet, sorry, we gaan nu dicht. Dan,
is eenzaamheid in de buurt ook een groot probleem?
Ik denk dat de eenzaamheid een groter probleem is dan dat je ook in eerste instantie denkt.
Ja. Dus is het mensen die zich schamen om zich bij u te melden of zo? Of?
Nou, ik denk dat mensen zich niet zozeer melden bij ons met eenzaamheid. Want niemand wil zeggen dat die eenzaamheid is. Daar ligt volgens mij best toch wel een taboe. Maar als je met mensen in gesprek gaat, dan hoor je dat ze gewoon geen enkel contact hebben buiten wat ze bij ons vinden. En dat bijvoorbeeld een verjaardag ook niet gevierd wordt. Want ja, wie moet er komen? Nou ja, aan dat soort hele kleine dingetjes merk je dat mensen gewoon eenzaam zijn. En ja, daar proberen we dan met elkaar iets aan te doen.
Want zijn dat voornamelijk oudere mensen die alle contact verloren hebben of zo?
Ja, het gros is wat ouder, maar we zien natuurlijk ook wel sleutelkinderen, noem ik dat dan. Kinderen op straat lopen, waarvan de ouders gewoon nog werken en die dan uit school komen. En dan moet je maar zien te vermaken. Die kinderen die kunnen hier ook gewoon naar binnen lopen. En 2 keer in de week hebben we daar dan een club voor. Maar het gebeurt ook wel dat ze gewoon naar school even binnenkomen en even knuffel komen halen en een kopje thee drinken of een glaasje limonade. En als ze dat nou met mij doen of met een van onze bezoekers, dat is het leuke dat we met zoveel mensen zijn. Dus dat er eigenlijk altijd wel iemand is waar je aanspraak aan hebt. En ook voor die kleintjes dat er altijd wel iemand is die zich om je bekommert.
Ja. Want als je al die zaken bij elkaar hebt, wat is het grootste probleem wat u tegenkomt in de buurt?
Het grootste probleem is echt de eenzaamheid. Ja. Ja.
En dat is onoplosbaar eigenlijk. Hè? Of zouden wij dat met z'n allen moeten oplossen eigenlijk, denk ik. Maar dat gebeurt te weinig. Wij hebben te weinig oog voor onze buren.
Ja, en toch zie ik wel dat in deze periode van corona er mensen opstaan. Juist ook voor hun buren. Ik weet niet hoe dat bij u is, of u al uw buren kent. Maar ik merk dat er veel meer bereidheid is om naar elkaar om te zien. Om te zeggen van, voor wie kan ik een boodschapje doen? Of kan ik even voor de ramen gaan zwaaien? Of ga ik even een bloemetje brengen? Of gaan kinderen een mooie tekening maken op straat, zodat mensen daar vanuit hun huis naar kunnen kijken?
Dat zien we opbloeien.
Dat zie ik wel opbloeien, ja.
Maar nou is het januari, februari. U bent lekker bezig. U hebt hele leuke dingen. De hele buurt is wel enthousiast over uw buurthuis. En dan komt corona.
Ja.
Wat gebeurde er toen bij die lockdown?
Ja, wat gebeurde er toen? Toen zeiden we niet, we gaan dicht. Maar we zeiden, wat kunnen we nou doen op een andere manier dan we gewend zijn? En wij hebben heel goed contact met onze wijkagent. En wij zijn in het gelukkige bezit van een binnenplaats. Dus wij hebben afgesproken met de wijkagent dat mensen wel met een beperkt aantal weliswaar, maar wel op de binnenplaats koffie mochten komen drinken bij ons. En het is eigenlijk vanaf maart steeds heel erg mooi weer geweest. Dus wij hebben in plaats van de mensen binnen, de mensen buiten ontvangen. En we hebben heel veel maaltijden uitgedeeld, rondgebracht. buiten afgesproken, denk met die 6 buurthuizen bij elkaar, hebben we 1500, 1600 kaarten verstuurd naar mensen. Gewoon even als bemoediging, maar ook om te laten weten, joh, als er wat is, dit is ons telefoonnummer, bel ons even, dan kijken we wat we kunnen betekenen. Dus we hebben zeker niet stilgezeten, bijna hebben we drukker gehad dan normaal gesproken.
Want is de situatie al een beetje genormaliseerd? Maar ja, het wordt steeds weer ernstiger. Dus.
Ja, nee, dat is het rotte. Het is niet helemaal genormaliseerd, verre van. Hè? Want sinds halverwege maart zijn we gebonden aan die 1,5 meter afstand. En dat betekent dat gewoon veel minder mensen het buurthuis binnenkomen of binnen kunnen komen. Waardoor heel veel activiteiten waar juist heel veel mensen op afkomen gewoon niet door zijn gegaan. Puur omdat we niet een hele dag gewoon met een grote groep bij elkaar kunnen zitten. En dat gaat voorlopig ook niet meer gebeuren, denk ik. En we werken inderdaad dat er steeds meer aan banden gelegd worden. Maar we proberen wel iedere keer te kijken van nou, kunnen we niet dit niet, maar wat kan er dan nog wel? Dus we proberen er heel positief aandacht aan te geven. We zijn ook veel meer weer aan het kijken van nou, het is wel regenachtig nu, maar wat kunnen we nu doen om toch naar buiten te gaan, om mensen daar op te zoeken? Nou, daar zijn we nog even over aan het nadenken, maar dat komt heel gauw.
Want die maaltijden kunnen die wel doorgaan of eigenlijk ook niet?
Ja, de maaltijden gaan gewoon wel door. En normaal zaten we met 1 groep te eten. En nu zitten we 2 groepen achter elkaar die komen eten. En mensen moeten nu wel een mondkapje op als ze binnenkomen. Dus ja, het wordt er niet allemaal veel gezelliger op, zeg maar we gaan wel door.
Ja, maar is het een vaste groep mensen die bij u komt? Of wisselt dat regelmatig? Of zijn er wel mensen die gewoon jaren bij u langskomen?
Ja, en een deel is vast en een deel wisselt ook. En de een zit er elke dag en de ander 1 keer in de week. Dat is heel verschillend.
Want u zet daar geen verplichting op van je moet die in die tijd komen of je mag maar 1 dag in de week komen. Die verplichting is, mensen zijn gewoon vrij om bij u binnen te lopen en zeggen nou, ik ga lekker even zitten, al ben ik er maar even uit.
Ja, normaal gesproken wel. Nu met corona is dat wat anders. Juist omdat we zo weinig mensen binnen kunnen hebben, willen we wel graag dat mensen bellen om te voorkomen dat ze voor niks komen. Dat ze zeggen, sorry, het zit vol, we kunnen er niet meer bij. En dan kunnen ze wel buiten zitten hoor. Dus dat is geen ramp als het droog is. Maar als het natuurlijk steeds kouder wordt, dan is dat niet zo prettig.
Nee, want hoeveel mensen bedienen jullie zo'n beetje? Zoals je zo over zo'n week kijkt?
Normaal gesproken mensen? Of nu in corona?
Ja, normaal gesproken.
Normaal gesproken zitten we dus tegen de 200 mensen per dag aan.
Ja, dat is veel hè? Dat is heel veel.
Ja, dat is veel. Dat is heel veel, ja.
Denkt u bijna allemaal mensen die toch vrij eenzaam zijn? Anders zouden ze het niet doen? Of zie ik dat verkeerd? Of?
Ja, nee, ik denk dat het gros daar inderdaad juist om reden van eenzaamheid die komt. Ik denk ook dat mensen die niet eenzaam zijn, maar die gewoon houden van mensen om zich heen, ook wel komen. En dat eten is echt wel een binder, zeg maar. Ja, want als je alleen bent, wil niet zeggen dat je eenzaam bent. Maar samen eten is toch altijd gezelliger dan alleen. En samen iets ondernemen is ook altijd gezelliger dan alleen.
Want u versterkt de maaltijden. Zijn er ondernemers in de buurt die ingrediënten bezorgen? Of?
Ja, normaal gesproken hebben we vanuit de RAI komt er elke donderdag een maaltijd voor 50 mensen dan. En dat is eigenlijk de enige tot nu toe. Dus mochten er bedrijven zijn die luisteren en denken, ik wil wat doneren, wij kunnen dat heel goed gebruiken.
Ja, want dat komt van restaurants zul je nu wat minder krijgen. Die zijn zelf allemaal dicht. Dat is een groot probleem.
Ja, normaal gesproken, de koffiepot die staat hier van 7:30 morgens tot 4:00 's middags continu aan. Dus er gaat heel veel koffie door, heel veel thee door. En dus ook heel veel producten die we nodig hebben om een maaltijd te maken. En een pak melk en dat soort dingen. Er zijn heel veel mensen die komen binnen zonder ontbeten te hebben. Ook zonder dat daar financiën voor zijn. Nou, voor die mensen zorgen we dat er wat staat.
Ja.
We proberen echt op alle mogelijke manieren ook medemenselijk te zijn.
Want werkt u met vaste betaalde krachten of voornamelijk met vrijwilligers?
Nee, voornamelijk met vrijwilligers. Ja, het draait echt op vrijwilligers.
En zijn die moeilijk te vinden of niet? Valt mee. Ik denk dat mensen, als je helemaal vrijwilliger bent in een buurthuis, je het lang blijft doen, hè?
Ja,
dat je toch wel een band krijgt, denk ik.
Dat klopt, ja. We zien een hele groep vrijwilligers dat hier al jaren werkt. Er is ook wel eens wat verloop. En dat is op zich ook prima, want ja, als er nieuwe mensen komen, die hebben weer nieuwe ideeën. En ja, die trekken ook vaak weer andere mensen, dus dat is ook wel heel erg leuk. Soms is het ook dat mensen qua leeftijd gewoon niet meer kunnen, hè. Maar we hebben eigenlijk altijd wel vrijwilligers nodig die een deel van hun tijd aan ons willen geven. Om voor allerlei dingen. Of nou iets voor een activiteit of iemand te bezoeken. Of te koken of te helpen in de winkel. Of te helpen met schoonmaken of op kantoor iets willen doen. Het is zo veelzijdig wat we hier doen met elkaar. Dat we eigenlijk iedereen wel kunnen gebruiken.
Nou, dan gaan we bij deze doen. Hoe kunnen mensen zich bij u melden?
Nou, dat kan door te bellen naar ons. Of dat kan via onze Facebookpagina. En dat is misschien het makkelijkst.
Ja.
Want via die pagina kun je ook bellen. En die Facebookpagina is bij Boshart Amsterdam-Noord.
Nog één keer.
Bij Boshart Amsterdam-Noord.
Hartelijk bedankt voor dit gesprek. Ik wens jullie heel veel succes, want jullie doen hele mooie dingen en jullie zijn heel hard nodig in de stad.
Nou, hartelijk bedankt voor dit gesprek en een fijne dag.
Hetzelfde dag.
Dag.
U luistert inmiddels een beetje naar de aftiteling. Dat is Michelle Gurwitsch met A Woman Is Still A Woman. Het was het einde van de uitzending. Natuurlijk dank aan onze luisteraars. Fantastische gast hadden we weer. Michiel en Beb voor de techniek. De muzieksamenstelling is van Eva Hartog. Volgende week zijn we er weer met een uitzending. En daar moet ik wat over zeggen, maar dan moet ik het wel kunnen vinden. En dat is... volgende week komt mijn collega Janine van Dijk. Een uitzending met Thomas van der Zanden over project Duo Fiets. Over het project Duo Fiets. En Peter Jorissen over het boek Erg, hè? Uit het leven. Oh, sorry. Zeg even. Uit het leven van een rolmodel. Nou ja, dan het wordt tijd dat de uitzending wordt beëindigd, hoor. Ik wens u nog een heel prettig weekend. Doe heel voorzichtig. Gebruik de mondkapjes. Wees lief voor elkaar. En tot volgende week. Dag, hè?
From the village, and I want you to be proud. But with your newfound freedom, there are some things not allowed. Liberation was the first step, but you're old enough to know. Once you've made it to the field, the only way's back in the hole. I've tallied the confessions, and I've seen what's at the end. All along to shiver at the mercy of the mighty hand. It takes a PhD to know what apes all understand. When all is said and done, a woman is still a woman.
fall. Part of being an adult is the feeling you're a fraud. Liberation was the first step, but that too becomes a brand. No matter where you pledge allegiance, you'll always be damned. Now you've shown that you can kill, be the peach upon the stem. Now we've seen you chop the wood, leave that shit to someone else. I just want to be a lady on Tuesday afternoons, but I'm back in office Wednesdays, call my secretary to book. I've met the girls in boots by the dead end of the road. There comes a point where every king dreams of being exposed. It may take a year or two, said and done, I wanna still grow.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.